Even voor het bandje. Ik heb daar gezegd in dat interview dat ik wel een gesprek zou willen hebben. Het ging daarom een hartig woordje willen wisselen, hè? Een hartig woordje met Pontius Pilatus. Ja, Pontius Pilatus blijft... Het is natuurlijk een privégesprek, dus ik kan er niet alles over vertellen wat ik aan hem zou willen vragen. Dat is natuurlijk een onder ons. Maar hij blijft natuurlijk een boeiende persoonlijkheid. Doordat hij aan de ene kant toch... wij hebben de neiging om hem heel gauw af te doen. Ach, die Pilatus heeft het helemaal verkeerd gedaan natuurlijk, dat heeft hij ook. Maar je ziet tegelijkertijd hoe hij worstelt met die zaak. Het was niet iets dat zomaar eventjes tussen neus en lippen door gebeurde. Vooral als we het Matthäus-evangelie erbij betrekken, waar zijn vrouw van de Heer Jezus heeft gedroomd en hem een boodschap stuurt, haar man Pilatus. Heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. Pilatus krijgt heel belangrijke aanwijzingen. Dat hij bezig is, als ik het zo eens uitdrukken mag, om behoorlijk zijn vingers te branden. Vandaar dat hij zichzelf elke keer moet overtuigen. Er is geen schuld in deze mens. En dat hij elke keer probeert van de zaak af te komen. En dat op een bepaald moment toch niet redt. We zullen later ook in hoofdstuk 19 zien hoe de Joden hem bedreigen. Als je deze loslaat, dan ben je geen vriend van de keizer meer. Dus ze wisten genoeg nare dingen over hem te vertellen om hem bij de keizer zwart te maken. Dat zou hem zijn baan kunnen kosten. Er zijn heel veel mensen die zeer gefascineerd zijn geweest door de figuur van Pilatus. Met als gevolg dat men allerlei geschriften heeft verzonnen die door Pilatus geschreven zouden zijn. Van de week kreeg ik nog zoiets toegestuurd. Een zogenaamd boekje dat Pilatus dan geschreven zou hebben. Brieven van Pilatus, allemaal flauwekul, dat is allemaal later bedenksel. Gelooft u daar geen woord van? Maar ik kan wel begrijpen dat zulke dingen geschreven worden. Door diezelfde fascinatie, wat heeft deze man toch bewogen? Wat is er allemaal in hem omgegaan? Nou, dat zou ik willen weten. Ik weet niet of ik er ooit een kans voor krijg. De kans lijkt me gering. De kans dat ik ooit met Harry Kuiter een hartig woordje wissel, lijkt me wat groter. Want dat was de tweede die ik daar noemde. Dat is eigenlijk veel interessanter, dat had u moeten vragen. Want daar is een kans natuurlijk op. Als iemand hem die visie geeft en hij zegt, nou, laat die maar komen, dan doe ik het. Dus dat risico, dat nam ik door dat te zeggen. Dat risico met Pilatus is wat minder groot. Maar een hartig woordje, ja, vooral uit nieuwsgierigheid. Misschien ook wel uit een stukje bewogenheid. Want er zit in Pilatus, zonder ook maar iets af te doen aan zijn verantwoordelijkheid, iets tragisch. Iets tragisch. Hij is daar ook de exponent van een heel rijk. Het gaat ten diepste ook om een conflict tussen Israël en Rome. In mijn boek De Negende Koning heb ik dat heel sterk uitgewerkt, omdat de Joden zelf in hun geschriften Rome altijd aanduiden met een codewoord. Ze konden dat niet openlijk schrijven. En ze noemen Rome dan Edom. Het gaat hier over de oude strijd tussen Jacob en Esau. En dat is ook daarom zo boeiend, omdat als de Heer Jezus gestorven is, de allereerste die in de gestorven Heer tot geloof komt, is een Romeinse centurio. Waarlijk, deze is Gods zoon geweest. De eerste buit die de Heer Jezus op Rome behaalt. Want dat is nogal wat. Je kunt moeilijk voorstellen dat het alleen maar een uitwendige belijdenis was. Als zo'n Romeinse centurio, een gehard iemand, die al heel wat kruisigingen heeft meegemaakt, mag je aannemen. Als die tot zo'n uitspraak komt, zo'n uitgemergelde kruiseling, in wie hij de Zoon van God herkent, dat is iets buitengewoons. Het gaat hier om een strijd tussen Rome en Israël. In dit geval de Messias van Israël. Pilatus is hier de vertegenwoordiger van het hele Romeinse Rijk. Een vertegenwoordiger van de keizer. Hij is eigenlijk een vertegenwoordiger van het beest in de Openbaring. Dus die strijd gaat heel diep en heel ver. En daarin is eigenlijk Pilatus maar een klein pionnetje. En ik zeg nog eens, dat doet niets af aan zijn verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd zit er ook iets van tragiek in. Als je ziet hoe hij spartelt om zich aan dit moeilijke parket waarin hij terechtgekomen is, zich te ontworstelen. En achteraf, en dat is een van de redenen waarom je zo graag met zo iemand zou willen praten. Want achteraf heeft hij gehoord, ongetwijfeld, over het christelijk geloof dat zich uitbreidde. Hij is daarmee in aanraking gekomen. We weten wel iets over hem uit de ongewijde geschiedenis. Hoe hij later is overgeplaatst naar Frankrijk. En hij moet gehoord hebben en beleefd hebben wat het christendom heeft uitgewerkt. En hoe het begonnen is met die Jezus van Nazareth die hij zelf ter dood heeft veroordeeld. Ik zou zo graag willen weten, wat is er allemaal dan in die man omgegaan? Wat heeft dat voor hem betekend? Wat heeft dat voor hem uitgewerkt? En dat weet ik dus niet. Vandaar dat ik dat had willen vragen. Weet u het nou? Had u dat niet allemaal zelf kunnen bedenken? Hebben u dat niet dan, dat u wel eens zou willen weten hoe het nou verder met die man is gegaan? Misschien ben ik alleen maar zo nieuwsgierig. Ja?
Zou u nou niet toch bezig zijn?
Ja. Nog iemand iets? Ik zal het proberen. De vraag is dus, heeft de duivel de Heer Jezus vermoord, ja of nee? Het antwoord kan ik het best op zijn Duits geven. Een Duitser zou zeggen, jein. Ik zal nu beide kanten proberen uit de doeken te doen. Eerst het ja en dan het nee. Ik wees straks al even op handelingen. Er zijn verschillende voorbeelden waar gezegd wordt dat de Joden, althans die Joden die ook daadwerkelijk daar deel aan hadden, want je kunt dat niet zomaar op alle Joden toepassen, de Heer Jezus hebben omgebracht. Stefanus zegt het misschien het duidelijkste, maar er zijn verschillende voorbeelden in het boek Handelingen. Als hij zegt in hoofdstuk 7, vers 52, in zijn reden, kort voordat hij gestenigd werd: zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden. Dus daar zegt Stefanus regelrecht dat zij moordenaars van de Heer Jezus waren. En als u daarbij betrekt Johannes 8... waar we het van de duivel lezen dat hij een mensenmoordenaar van den beginnen is, vers 44 meen ik, maar ook dat de Heer Jezus daar van dezezelfde schriftgeleerden en fariseeën zegt dat zij de duivel tot vader hadden, dat zij dus, met een ander woord, adderige broed waren, dat is het woord van Johannes de Doper, dat zij dus kinderen waren van de duivel, die de mensenmoordenaar van den beginnen is, dan ziet u daar die link. En die wordt ook al aangegeven in Genesis 3, vers 15. Dit zal u de hiel vermorselen en gij zult het de kop vermorselen. Of andersom, pardon, want het wordt daar tot de Satan gezegd. Dus de kop van de slang zou vermorseld worden, maar de slang zou er wel in slagen om het zaad van de vrouw de hiel te vermorselen. Dus daar zie je, in die zin zou je dus kunnen zeggen, dat is de helft van het antwoord, dat de duivel via deze menselijke instrumenten, zowel Joden als heidenen, de moordenaar van de Heer Jezus is geweest. Want letterlijk wordt dat woord gebruikt hier van deze Joodse leiders. Dat zij moordenaars van de Heer Jezus waren. De andere helft van het verhaal is echter ook waar. En dat is voor ons moeilijk te begrijpen, maar daar kom ik zo nog even op terug. En de andere helft is dat de Heer Jezus zelf zijn leven heeft afgelegd. We hebben dat gelezen in Johannes 10 destijds, vers 18 en 19. Dat hij zegt, niemand neemt het van mij. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. En dat heeft hij ook gedaan, we hopen dat de volgende maal te zien. In de andere evangelie staat, de Heer Jezus gaf de geest. Dat is één Grieks woord. De geest geven, net zoals elk mens die aan het eind van zijn leven de geest geeft. Bezwijkt, sterft, zo weergeven. Maar niet in Johannes 19. Daar staat, de Heer Jezus gaf de geest over. Ik zal even snel kijken welk vers dat is. In vers 30 van Johannes 19. Daar wordt een uitdrukking gebruikt die we niet vinden in de andere evangelie. Hij gaf de geest over als een letterlijke vervulling van dat woord dat we gevonden hebben in Johannes 10. Met andere woorden, hij heeft zelf zijn leven afgelegd. Zelf, dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen, dat kan hij alleen maar omdat hij goddelijk is, kan hij zijn menselijk leven afleggen in de dood en op zijn moment, op zijn tijd, dat leven ook weer terugnemen in de opstanding. Hij is opgewekt door God de Vader, maar hij is ook opgestaan in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Daar hebt u dus de twee kanten van de zaak en die lijken voor ons wat tegenstrijdig. Maar je kunt zeggen aan de ene kant, de Heer Jezus als mens is om het leven gebracht door Joden en heidenen samen. Maar aan de andere kant is hij ook de God-mens, die als God zijn menselijk leven actief heeft afgelegd in de dood. Ergens komen die twee dingen samen. Als Petrus in zijn toespraak in Handelingen 2 zegt in vers 23, hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Nou zegt Petrus dus hetzelfde, jullie hebben hem gedood. Door middel van de wettelozen, daarmee bedoelt hij de heidenen. Door gebruik te maken van de heidenen hebben jullie hem gedood. Maar tegelijkertijd zegt hij in dat vers, Hij is overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus God heeft het gedaan en de duivel heeft het gedaan. En dat raakt natuurlijk een heel diep mysterie, omdat dat voor ons zo schijnbaar tegenstrijdig is. De Heer Jezus, als God de Zoon, heeft zijn leven overgegeven in de dood. Je kunt ook zeggen, God de Vader heeft zijn Zoon voor ons niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven in Romeinen 8. Maar wat de menselijke verantwoordelijkheid betreft en de verantwoordelijkheid van de duivel, is het even waar om te zeggen dat de duivel hem gedood heeft. Beide wordt in de schrift betuigd. Dus het was niet zo dat de een gelijk had en de ander gelijk, of alleen maar de een of de ander, maar in beide gevallen was dit nou een mooi voorbeeld waar beide partijen gelijk hadden. We hebben nog tijd, het is veel gezelliger zo met alle mondelinge vragen. Jazeker. Ja, als ik de vraag goed begrijp, waarvan wordt niets gezegd bij die rechtszitting? Ja, maar kijk, dus de vraag is, waarom horen we hier niets over de fariseeën? Dat zeg ik even voor het bandje weer. Ik weet niet of zij er niet bij inbegrepen zijn. De overpriesters hoorden in het algemeen tot de partij van de Sadduceeën. Maar de schriftgeleerden vond je vooral, daar worden ze vaak in één adem genoemd. Denk maar in de reden tot de fariseeën, Matthäus 23. De fariseeën en de schriftgeleerden, die worden vaak in één adem genoemd. Omdat de fariseeën vooral zich bezig hebben gehouden met de bestudering van de wet en als specialist op dat terrein golden. Als hier dus gesproken wordt over de overpriesters, dan denk je meer aan de partij van de Sadduceeën. Wordt er gesproken over de schriftgeleerden, dan denk je aan de partij van de fariseeën. Dus ik vermoed dat zij daar gewoon bij inbegrepen zijn. Wie nog iets? Tot een uur of 10 mogen wij wel doorgaan, hè, Jan-Willem. Ja, kijk, dat is nou een echt moeilijke vraag. Op het late uur. Nee, hoef je niet sorry voor te zeggen. Dat is nou een echt moeilijke vraag. Waarom moest het langs deze weg? Waarom moest de Messias sterven? Laten we in eerste plaats bedenken dat niet alleen wij met die vraag zitten. Ik bedoel, het is natuurlijk een makkelijk antwoord te geven. Het makkelijke antwoord is, hij moest sterven voor onze zonden. Maar dat is niet wat u bedoelt. U wil dieper. U zegt, maar waarom was er dan geen andere weg waarlangs God een oplossing voor dat zondevraagstuk, tenminste ik neem aan dat je dat bedoelt, voor dat zondevraagstuk had kunnen bedenken. Maar dat soort waarom vragen, die de diepste wortel van het hele geheim van God en de mens in de wereldgeschiedenis raken, zijn uiteindelijk niet te beantwoorden. Want achter die vraag zit al een vraag. Als het langs deze moeilijke weg moest, waarom heeft God dan überhaupt toegelaten dat de mens in de zonde viel? En die vraag zit al vol voetangels en klemmen. En dat kan ik heel makkelijk aantonen, omdat of God heeft de zondeval niet gewild, en dan lijkt het erop dat God niet almachtig is, want waarom heeft hij het dan niet verhinderd? Als God werkelijk almachtig was en hij wou het echt niet, waarom heeft hij dat dan niet verhinderd? Of God heeft de zondeval wel gewild, en dan zit je evenzeer in de problemen. Want dan zouden we God tot oorzaak, of zoals we dat dikwijls noemen, tot auteur van de zonde maken. Je ziet ook dat er theologen zijn geweest die of het eerste verdedigd hebben, of die het tweede verdedigd hebben. En dat heeft ook te maken met de overschatting van de logica. Want onze logica zegt, er zijn maar twee mogelijkheden, God wilde de zondeval wel of hij wilde die niet. En in beide gevallen leidt dat tot absurditeit. En dat laat ons zien dat de vraag vermoedelijk verkeerd is. Dus de echt moeilijke vragen zijn daarom zo moeilijk, niet omdat er geen antwoord op is, maar omdat de vragen niet deugen. Dat is natuurlijk heel vervelend voor jou, dat je hier openlijk te horen krijgt, de vraag deugt niet. En dat is ook geen verwijt naar jouw persoon, maar die vraag die komt voort uit een bepaald denken, uit een bepaalde logica, die boven ons hoofd, laat ik het maar liever zo zeggen, in plaats van te zeggen, de vraag deugt niet, laat ik maar liever zeggen, hij is gewoon te moeilijk, hij gaat boven ons hoofd uit. Omdat zo gauw we erover na gaan denken, blijkt hoe we het ook wenden of keren, we altijd vastlopen. En dat is ook als je zegt, goed, laat het probleem van de zondeval dan maar liggen. En hou het er dan maar op dat de Heer Jezus, dat de zonde nu eenmaal was. En dat die zonde opgelost moest worden. En daarvoor had God een offer nodig. Dat is natuurlijk het makkelijke antwoord, dat zei ik net al even. In de Bijbel staat het ook, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe. Daar wordt het in Hebreeën 9 aangehaald. Zonder bloedstorting geen vergeving. Wel, als dat zo is, zonder bloed zorg ik geen vergeving, dan moest er een bloedig offer plaatsvinden, anders kon er geen vergeving zijn. En aangezien alle dierenoffers die zichzelf geen enkele waarde hadden, maakt Hebreeën 9 duidelijk, moest er dus een volmaakt offer komen en dat kon alleen maar het offer zijn dat God zelf gaf zijn eigen zoon. Maar dan maak je het wel makkelijk. Dat is allemaal waar wat ik zei. Maar wie dieper doordenkt, zegt dan onmiddellijk ja maar, ja maar, ja maar. En dat begint al bij het eerste. Zonder bloed stort ik geen vergeving. Waarom? Waarom zou dat zo moeten zijn? Waarom is dat zo bij God? En ik zeg niet dat daar geen antwoorden op zijn. Maar elk antwoord kan ik weer nieuwe ja maar's aan toevoegen. En het uiteindelijke antwoord moet dan ook zijn dat wij hier stuiten op de diepte van het wezen van God. Natuurlijk heeft het op een of andere manier te maken met de gerechtigheid van God, die het offer eist. Alleen het grote gevaar is dat al die goedkope antwoorden, als we daar bevrediging in vinden, lijken op een doosje waarin alles precies past. En dat ons misschien wel bevrediging geeft, terwijl in werkelijkheid wij hier te maken hebben met een mysterie dat in geen enkel theologisch doosje past. De grootste zondeval in de theologie is altijd geweest om dit soort mysteries, deze wonderen van God, keurig in afgemeten dogma's te persen waarin alles precies klopte. Waarin elke mogelijke tegenspraak ook haarfijn werd doordacht. In de middeleeuwen waren ze daar heel, heel erg sterk in. Totdat het precies allemaal paste. Maar er blijven altijd ja maar vragen te stellen. Ten diepste weten wij dat het iets te maken heeft met Gods heiligheid en met Gods gerechtigheid. Dat is niet het moeilijkste. Maar we blijven altijd zitten met de vraag, maar waarom kon het niet anders? Waarom kon het niet op een makkelijker manier? Als God de Almachtige is, als Hij de Alwetende is, maar ook de Alliefhebbende, waarom moest het langs deze moeilijke weg? En als je daar heel veel over gezegd hebt, dan merk je aan het eind dat de vraag er nog steeds is. En jij hebt hem vanavond weer eens gesteld. Dat is goed, want dat herinnert ons weer aan dat er vragen zijn die je uiteindelijk moet beantwoorden met Jesaja 55. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Als we op dat soort vragen allemaal precies het antwoord kant en klaar, pasklaar hadden, dan hadden we met eerbied gesproken God in onze broekzak. Maar het belangrijkste wat een theoloog of iedereen die de schrift bestudeert uiteindelijk moet leren, is dat er dingen zijn waar je alleen maar voor kunt aanbidden, maar die je niet in je logische schema's krijgt. Dat is wel onbevredigend, vooral als we alles zo graag willen begrijpen. Maar het kan misschien ook wel weer bevredigend zijn te bedenken dat omdat God God is, er dingen aan hem moeten zijn die uiteindelijk boven ons eenvoudige verstand uitgaan.